Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere, onze Heere, hoe machtig, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Jongens en meisjes, we gaan zingen de psalm van de zondagsschool die jullie moesten leren. Psalm 8, daarvan vers 1, vers 4 en vers 9. Gemeente, horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heere. En na de samenvatting daarvan zingen we uit Psalm 81, vers 4 en vers 5 met de woorden: dit is het hoogst gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. En dit doet Jozefs zaad aan Egypte denken. 81, 4 en 5. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, mogen tot u komen in onze gebeden. Heer, heb hartelijk dank, u de allergenadigste Heere, dat u vanuit uw grote genade en barmhartigheid uw gemeente vanmorgen hier weer in dit Godshuis, in dit huis van gebed, bijeenbrengt. De gemeente naar uw naam genoemd. Heer, hoe bijzonder. En als dan de roepstem uitgaat en uw gemeente komt om zo vanuit de gemeenschap der heiligen bijeen te zijn rondom uw woord en goddelijk getuigenis. En heren, dan bidden we u, wees in ons midden. Met uw genade, met uw liefde, met uw barmhartigheid, met alles wat nodig is. Heren, wij danken u dat er die verbinding is in uw Zoon, de Middelaar, onze Heer Jezus Christus, tussen hemel en tussen aarde. Heb hartelijk dank dat u neergezien hebt om een wereld verloren in zonde en schuld. Heb hartelijk dank dat u een God bent van vergeving. Want Heren, we belijden nu, wij hebben gezondigd en ook ons voorgeslacht. Wij hebben gedaan dat kwaad was in uw oog. En dan toch te mogen weten dat als we onze zonden belijden, en Heren, mogen we ze u steeds weer belijden. En dat als we ze laten, dat we dan ook barmhartigheid zullen verkrijgen. Heren, leer ons ook er tegen te strijden. En wij danken u dat u daartoe toch ook uw geestelijke wapenrusting schenkt. Heren, wij bidden, geef dat vanmorgen het een bijzondere dienst mag zijn, waarin alles uitloopt op de eer en de lof en de aanbidding van u. Dat bent u waard, vanwege uw machtige daden en vanwege wie u bent. Heren, want dat u omzag naar het verlorene en dat u kwam en dat u uw Zoon ervoor over had om de dood in te gaan, opdat wij zouden leven, eeuwig zouden leven. Uw naam zij geloofd en gedankt. Wij kunnen er niet over uit. Zoveel liefde. Zoveel liefde voor vijanden. Ach, Heren, uw naam zij geprezen. En wij bidden u, doe ons in die genade delen, in die liefde. En dat er wederliefde mocht komen in onze harten. Die nieuwe geboorte, die geboorte van boven. Om door u geleid en gevoed te worden, ook steeds weer, en in uw weg te gaan. Heer, want dat is toch de bedoeling van uw geboden, dat ze in ons hart geschreven staan. En dat het de liefde van ons hart en van ons leven is om te wandelen in uw geboden, om voor u te leven. En Heere, geef dat we zo tot zegen mogen zijn. En dat we vanmorgen mogen ontvangen, maar dat we ook mogen uitdelen. Ook weer op de plaats waar u ons geroepen en gesteld hebt. Heere, wij bidden, maak alles wel in deze dienst. Geef uw dienaar wat nodig is om met veel vrijmoedigheid en ook vanuit de vreugde van u, uw woord te bedienen. Mag alles erin zitten wat nodig is. Vertroosting, vermaning, geest en leven. Heren, we bidden, gedenk en ieder die zo ook een speciale roeping heeft vanuit het bestuur en ook de begeleiding van de liederen die u ons geeft om te zingen, zo ook in de verbondenheid met uw volk. Heren, we bidden voor de koster, wij bidden voor degene die de techniek bedient. We bidden voor uw gemeente thuis. Maak alles wel. Heren, bouw uw kerk dwars door alles heen. Wereldwijd zegen daartoe het werk van zending en evangelisatie. Hoor ons gebed. Wij bidden dat om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel. Genesis 37. De catechisanten vroegen om weer eens een serie te gaan beginnen. En ik heb me voorgenomen om de eerste weken over Jozef te gaan preken. En daartoe vanmorgen het eerste deel uit Genesis 37. En dan lezen we vers 1 tot en met 28. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen van zijn vader in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijn zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon van de ouderdom en hij maakte voor hem een veelvervige rok. Toen nu de broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten ze hem en konden hem niet vredelijk op vredige toon toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broeders vertelde en daarom haten ze hem nog meer. En hij zei tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb en zie, we waren schoven bindende in het midden van het veld en zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande en zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neer voor mijn schoof. Toen zeiden ze broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren, zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten ze hem nog te meer, om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom. En hij verhaalde die aan zijn broeders en hij zei, zie, ik heb nog een droom gedroomd. En zie, de zon en de maan en de sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit voor een droom die ge gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zei Israël tot Jozef, weid uw broeders niet bij Sichem, kom, dat ik u tot hen zend. En hij zei tot hem, zie, hier ben ik. En hij zei tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want hij was dwalend in het veld. En zo vroeg deze man hem, zeggende, wat zoekt gij? En hij zei, ik zoek mijn broeders, geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zei die man, ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. En ze zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen ze tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander, zie, daar komt die meester dromer aan. Nu kom dan, en laat ons hem doodslaan, en hem in deze kuilen werpen, in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat er van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat, en verloste hem uit hun hand. En hij zei, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zei Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader terug te brengen. En het geschiedde, toen Jozef tot zijn broeders kwam, zo trokken ze Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil, maar de kuil was leeg, er was geen water in. Daarna zaten ze neer om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead en hun kamelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zei Juda tot zijn broeders, wat voor winst zullen we hebben als we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Kom, laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Toen nu de Midianitische kooplieden voorbij trokken, zo trokken en hieven ze Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. En die brachten Jozef naar Egypte. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek bij dit gedeelte stilstaan, maar vooral bij een paar kernteksten. Vers 3a, vers 4 en vers 14a van Genesis 37. 3a En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. En dan vers 4. Toen nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem en konden hem niets vredelijk toespreken. En vers 14a. En hij, Jacob, zei tot hem, ga toch heen en zie naar de welstand van uw broeders. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek aangevochten vrede. Aangevochten vrede. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven. Deze eerste zondag van de maand zijn het 3 collectes. Eerste collecte van vandaag is voor de verwarming. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde voor bouw- en renovatiefonds. Dan deel ik u nog mee dat wat de diensten voor Deovolente 12 februari betreft. Om 10:00 hoopt dan voor te gaan proponent P. van der Schee uit Hoevelaken. En 's avonds om 6:30 hoop ik u opnieuw te mogen voorgaan. En dan met een preekbespreking daarna. Volgende week 's avonds na de dienst preekbespreking. Dan nog een enkele mededeling. Vanmiddag zonderschool Timotheus om 14:00. Maandag 6 februari Bijbelkring Our Choice ook om 20:00. En zonderschool vanmiddag om 14:00, ja. En woensdag 8 februari Bijbelkring Berea om 20:00. En vrijdagavond 10 februari de plus 12 club om 19:30. En voor data in de toekomst geldt, zo de Heer wil en wij leven. Dan als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 69. De geschiedenis van Jozef heeft toch heel wat christologische lijnen. En één daarvan vinden we ook in Psalm 69. Mijn broeders, ben ik vreemd door elk onteerd. Dat zien we in het Oude Testament op meer plaatsen. Maar ook bij Jozef en later ook bij Christus. Psalm 69, vers 2 en vers 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 105, daarvan vers 10 en 11 over de vrome Jozef, rijk in deugd tot slaaf verkocht in zijn jeugd. 105, 10 en 11. Gemeente, de wachtlijsten bij psychologen zijn soms lang. En dat betekent dat we in een tijd leven waarin toch heel veel mensen psychologische problemen hebben. En ja, ook toch best wel vaak ook bij jongeren. En het blijkt ook dat heel veel psychische problemen die mensen hebben voortkomen uit hun jeugd. Vaak al uit de kinderjaren. En ergens zijn we in allerlei opzichten toch een product van ons verleden, van onze opvoeding, van het milieu waaruit we komen. En juist daar kunnen zoveel dingen misgaan. Je zult in je jeugd maar heel veel gepest zijn. Je zult er maar nooit echt bij gehoord hebben. Je zult maar niet gehecht zijn. Je zult maar misbruikt zijn. Je zult maar in het gezin waarin je opgroeide nooit liefde, echte liefde, hebben ervaren. En al die dingen kunnen een schaduw over je leven werpen. En als je dan de moed hebt om naar een psycholoog te gaan met al deze dingen, ja, dan begint zo'n psycholoog vaak bij de thuissituatie. Omdat de jeugdjaren essentieel belang zijn voor ons psychisch welzijn. En nogal wat familieleden werken in dat vak. En ja, ik weet intussen wel een beetje hoe een psycholoog nogal eens te werk gaat. En dan doen ze vaak, om die jeugd wat duidelijker te krijgen, in het begin een soort spel. En dan hebben ze van die poppetjes bij zich. En ieder poppetje stelt dan iemand uit je thuisgezin voor. En dan moet jij die poppetjes een plek geven. Maar stel nou dat je je broers en je zus en je vader en moeder allemaal bij elkaar neerzet op dat tafeltje. En je zet jezelf ergens helemaal apart. Nou, dan ziet zo'n psycholoog natuurlijk direct van, nou, jij hebt er nooit bij gehoord. Iedereen was close met elkaar en jij stond daar alleen. Maar stel nou dat je het anders doet, dat je jezelf in het middelpunt neerzet en je familieleden in een kring daar rondom. Ja, dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld. Dan voel je jezelf heel belangrijk en iedereen, ja, die staat om jou heen om te doen wat jij wilt. Nou, zo'n spel maakt natuurlijk heel veel duidelijk. Maar stel nou dat Jozef, hè, waar we het over willen hebben, dat Jozef bij de psycholoog zou zijn en dat die poppetjes zou moeten neerzetten uit zijn thuissituatie. Wel, dat zou nog best ingewikkeld zijn. Want in onze gezinnen, ja, in ieder geval hier geldt dat zeker nog, dat bij de meeste gezinnen gewoon een vader en een moeder is en kinderen uit datzelfde huwelijk. Was dat bij Jozef ook zo? Nee, dat was een totaal andere situatie. Er was één vader en er waren maar liefst vier moeders. En er waren vier verschillende soorten kinderen. Vader Jacob, toen hij wilde trouwen, wilde hij met Rachel trouwen. En daar had hij voor gewerkt. En wat blijkt, na de huwelijksnacht, hij heeft een andere van zijn schoonvader gekregen. Haar zuster, haar oudere zuster, Lea. En dan denk je, hoe kan dat? Want je hebt tijdens je huwelijk toch je ogen open gehad. Wel, de bruid was tijdens het huwelijk vaak zwaar gesluierd. Dus ja, de bruidegom had het niet door dat hij de verkeerde bruid had ontvangen. Groot bedrog van zijn schoonvader. En hij gaat dan nog opnieuw werken voor Rachel, die hij echt lief had. En die mag hij dan vooraf ook vast trouwen. En dan zijn er twee. Maar Lea krijgt kinderen en Rachel niet. En Rachel besluit dan een bijvrouw te nemen. Dat heb ik al eerder gezegd, dat in die tijd het zo kon dat een bijvrouw dan een kind kreeg van jouw man. En als die bijvrouw dat dan op jouw schoot baarde, dan mocht jij wettelijk dat kind als jouw kind beschouwen. Nou, komt er een bijvrouw bij. Die krijgt kinderen, Bilha. Maar op een gegeven moment, ja, krijgt Rachel, Lea ook geen kinderen eventjes. Ze had al verschillende kinderen, maar dan even, dan gaat dat even niet. En dan wil Lea ook een bijvrouw, Zilpa. Nou, en er komen ook weer kinderen. En tenslotte, dan is vader Jacob 91 jaar. En dan komt er nog een kindje van Rachel. Vier soorten kinderen, vier moeders, één vader. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Maar als Jozef dan bij die psycholoog zou zitten en die poppetjes zou moeten neerzetten, ja, dan denk ik dat hij zijn broers allemaal bij elkaar zou neerzetten, heel close met elkaar. En dat hij zichzelf ergens helemaal daarbuiten zou neerzetten, zo ver mogelijk daarbuiten, helemaal naast zijn vader, en dat moeder Rachel daar ook in de buurt zou neergezet worden, en dat zou dan de situatie zijn. En als je bij het psycholoog zoiets hebt neergezet, ja, dan moet je ook uitleggen waarom je dat gedaan hebt, en vader Jozef zal gezegd hebben, ja, ik hoorde er gewoon niet bij. Absoluut niet. Mijn broers hebben me gehaat. Ik werd gepest. Maar mijn vader, ja, die was op mijn hand. En mijn vader, ja, die hield van mij. En eerlijk gezegd, trok hij mij ook wel voor. Mijn vader deed eigenlijk net alsof ik de eerstgeborene was. Met de meeste rechten. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet was. Want ik was een hele tijd de jongste. Maar mijn vader trok mij voor. Mijn vader deed alsof ik de zoon was met de erfrechten. Terwijl er later in Deuteronomium 21 zou staan dat een vader de zoon van zijn lievelingsvrouw nooit zou mogen behandelen als de eerstgeborene ten koste van de eerstgeborene. Maar ja, daar wist Jacob nog niet van. En Paulus zou later zeggen, waar geen wet is, daar is geen overtreding. En toch was het uitermate dom wat vader Jacob deed. En ik snap het best wel. Als je eindelijk, na zoveel jaar, daarbij 91 jaar, en dan is het een nakomertje. Het is de zoon van je ouderdom, staat er in de Bijbel. En als je dan nog een kind krijgt bij de vrouw waar je zoveel van houdt. En een nakomertje, dat je dat kind een beetje voortrekt. Ik snap het wel. Maar het is natuurlijk ontzettend dom. Maar ik zat even te googlen. En toen zag ik dat het nog heel veel voorkomt. 74% van de vrouwen gaf aan, die ondervraagd werden, dat ze een van de kinderen of meer van de kinderen voortrokken. En 70% van de mannen gaf aan dat ze dat deden van de vaders. Dat zegt natuurlijk wel wat. Maar ouders, doe het nooit. Als we problemen in onze gezinnen zoeken, dan moet je het zo doen. Dan moet je een kind voortrekken of je moet een kind achterstellen. Kinderen hebben het haarscherp door. En het ligt uitermate gevoelig. Hoor ik er wel bij? Tel ik wel mee? Word ik wel gezien? Hebben ze me wel lief? En het is zo pijnlijk als je als kind merkt, er is geen of weinig aandacht, weinig liefde voor mij. Of als je merkt dat je ouders teleurgesteld zijn in je. En soms is dat laatste ook wel een beetje te begrijpen, dat ouders teleurgesteld zijn in kinderen. Ik weet van mijn eigen vader dat hij ook wel een beetje teleurgesteld was in mij. Hij had een behoorlijke boerderij en ik was de oudste zoon. En in die tijd was dat echt helemaal het gebruik, op de Veluwe althans zeker, dat je dan als oudste zoon je vader zou opvolgen. Maar hij kwam erachter dat ik helemaal geen boerenbloed had. En ik snap best wel dat dat voor hem toch een teleurstelling was. En dat liet hij ook best wel blijken. Ik snapte het. Maar ik weet ook dat het pijn deed. En ik weet ook dat ik hoopte door dat gestudeer van mij, dat ik toch op een gegeven moment ook ergens aan zijn verwachtingen, zijn verlangens zou voldoen. Wel, Jozef hoefde daar niet over te klagen. Die voldeed helemaal aan de verwachtingen van zijn vader. En hoe dom kun je zijn als vader, want wat deed Jozef? Vader Jacob, hij kocht voor Jozef een veelvervig gewaad, veelkleurig. Vreselijk dom. Bovendien had dat gewaad, dat kleed, nog een hele nare bijsmaak, want het was het kleed wat prinsen en prinsessen droegen. Alsof Jozef een prins was. We weten dat vanuit 2 Samuel 13. En toch behandelde vader Jacob Jozef als een prins. En dan kunnen we aan de ene kant heel menselijk gezien zeggen, helemaal fout. Deugt niks van. Aan de andere kant, ja, kunnen we het ook vanuit God bekijken. Plan wat God aan het gaan was met Jozef. En eigenlijk had vader Jacob een punt om een prinsenkleed voor Jozef te kopen, want hij was ergens een prins. En waarom dan? Omdat hij later onderkoning zou worden van Egypte. Dus in zijn jeugd was hij ergens toch wel een prins. Maar vader Jacob liep vooruit op Gods plan. En dat moeten we nooit doen, want dit waren de verborgen dingen van God. En God had dat Jacob helemaal niet geopenbaard. En Jacob had er niet op vooruit mogen lopen. En wat was het gevolg? Dat de broers een vreselijke hekel aan Jozef kregen. Zij moesten in hun werkpak zwoegen en Jozef liep maar te meneren. Maar die keus van vader Jacob had iets profetisch. Alsof hij Jozef al een beetje opzij schoof in zijn jeugd om later een heel belangrijke positie te kunnen bekleden. En de dromen die Jozef kreeg, die onderstreepten dat alleen maar. Maar ik zei al, het zijn de verborgen dingen van God en als mensen moeten wij nooit daarop vooruitgrijpen. Het was, zou je kunnen zeggen, ook echt de schuld van vader Jacob dat Jozefs broers een hekel aan Jozef kregen. Gemeente, we kunnen als ouders zoveel kapot maken in onze gezinnen. Laat er recht en gerechtigheid zijn. Laat er liefde zijn, laat er eensgezindheid zijn. En dan bedoel ik ook dat rijtje uitgelaten 5 van de vruchten van de geest. Laat die er gevonden worden in onze gezinnen. Mag ik vragen, hoe zijn onze gezinnen? Wij kijken vaak niet achter de voordeur. Maar zijn onze gezinnen echt christelijke gezinnen? Of rommelen we maar wat aan? En zijn we als ouders identificatiefiguren, voorbeeldfiguren, waar kinderen zich aan kunnen optrekken, dat ze het idee hebben van, ja, maar ik wil ook zo zijn als vader en als moeder. Voorbeelden. Gemeente, in vers 4 lezen we direct de consequentie van vers 3. vers 3, daarin staat één kernwoord. En wij lezen zo snel over ja, kleine dingetjes heen, maar het kernwoord in vers 3 is Israël. Er staat in vers 3 niet dat Jacob Jozef meer lief had dan zijn andere zonen. Dat staat er niet. Er staat dat Israël Jozef meer lief had dan al zijn andere zonen. En dan gaan we het nog een klein beetje begrijpen ook. Ja, het was fout. Want de consequentie lezen we in vers 4. Zijn broers haten hem en ze konden niet meer op, ik zeg het even met eigen woorden, op een vreedzame toon met hem praten. En dan staat er in het Hebreeuws het woord shalom. Zo was de situatie. Zijn broers haten hem zo dat er niet meer op een shalom toon gepraat kon worden. Het was alleen maar gedoe. Het was vijandschap, haat en nijd, zonder shalom. Zo anders, en daar zullen we straks nog van zingen, van Psalm 133, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. En in het gezin van vader Jacob heerste onvrede en haat. Daar kwam nog bij dat Jozef een scherp gevoel voor het goede had. Reken dat zijn broers geen lievertjes waren. Het was soms echt een stelletje ongeregeld. Simeon en Levi, ik kom er straks nog even op terug, waren moordenaars geweest, massamoordenaars in Sichem. En Ruben had geslapen bij de bijvrouw van zijn vader. Al met al was dat verbondsgezin van vader Jacob behoorlijk geseculariseerd. En als we de geschiedenis van Jozef, en we staan hier nog aan het begin, maar als we de geschiedenis van Jozef verder lezen en op ons laten inwerken, dan merken we steeds tussen de regels door dat Jozef op jonge leeftijd toch al iets van de vrezen van de Heere kende. En hij zag haarscherp dingen die niet goed waren in zijn eigen gezin. En dat ging hem aan zijn hart. En ja, daarin was hij ook naïef, ook dom. Maar hij heeft dat waarschijnlijk toch niet verkeerd bedoeld. Want hij moet toch gedacht hebben, als ik dat nou aan mijn vader vertel, wat ik zie bij mijn broers, wat ze allemaal aan verkeerde dingen doen, dan zal mijn vader daar wat aan kunnen doen. En dan houdt het misschien wel op. Maar ja, toen ging hij het klik aan zijn vader. En dat werkt natuurlijk alleen maar averechts, want toen de broers dat doorkregen, haten ze hem nog veel meer. Gemeente, weet u wat zo opvalt in dat Genesis 37, dat God op geen enkele manier ter sprake komt. God wordt niet genoemd. Zijn naam komt in het hele hoofdstuk niet voor. En toch is God in het hele hoofdstuk aanwezig. Tussen alle regels door merk je dat God aan het werk is. En je merkt dat Jozef, ondanks de haat van zijn broers, het toch met de Heere houdt. En hij onderscheidt zich in dat ruwe gezin door een andere houding. Hij weigert mee te doen met de verkeerde praktijken van zijn broers, waardoor hij spelbreker wordt met alle consequenties van dien, om over zijn dromen maar te zwijgen. Die dromen, ach jongens en meisjes, jullie kennen ze, die waren heel bijzonder. Maar ze waren ook profetisch. En zeker, Jozef had ze veel beter voor zichzelf kunnen houden. Of misschien alleen met zijn vader kunnen delen. Maar hij vertelde ze vooral aan zijn broers. En de tweede droom vertelt hij ook aan zijn vader. En de broers zijn er laaiend over woest. En zelfs zijn vader treedt hier een keer op. Hoog tijd. om eens een keer op te treden als vader in het gezin. En hier doet hij het. En hier bestraft hij Jozef. En niet een klein beetje. Er staat zoiets in het Hebreeuws als dat hij hem uitscholt. Nou, dat is nogal wat. Dus Jozef zal het behoorlijk gesnapt hebben van hier ben ik echt te ver gegaan. En toch waren deze dromen evangelie. Evangeliewoorden. Goede boodschappen. In deze dromen lag de redding verwoord van het hele volk Israël. Dat heb je op het eerste gezicht natuurlijk helemaal niet door. Op het eerste gezicht geeft het heel veel verwarring, die dromen. Want dan staat daar die schoof van Jozef, zoals hij dat dan vertelt, en de schoven van zijn broers, die buigen allemaal zo rondom hem, voor hem neer. Nou ja, de betekenis is wel duidelijk. En ja, hoe moet dat bij die broers zijn overgekomen? Alsof zij allemaal voor hun jonge broertje gaan neerbuigen ooit, die meesterdromer. En die tweede droom is nog wonderlijker. Zon, maan en sterren, dat niet alleen vanuit de aarde hij lof krijgt, maar ook vanuit datgene wat daarboven gezien wordt. En ja, goddelijke eer bijna. Eigenlijk een vreemde droom. En toch brengen deze dromen vader Jacob tot nadenken. Hij was er boos over dat Jozef het aan zijn broers vertelde. En misschien ook wel over de droom zelf. Maar in vers 11 lezen we dat zijn vader deze zaak, deze dingen in gedachten hield. Hij bewaarde, zo kunnen we het ook lezen, hij bewaarde deze woorden in zijn hart. En wie denkt er dan niet aan Maria? Die had de woorden gehoord van de herders en ze bewaarde die in haar hart. Gemeente, vader Jacob moet in Jozef al vroeg een geestelijke zoon hebben gezien. En dat zal zeker ook te maken hebben gehad met zijn voorliefde voor Jozef. In vers 3, ik wees er al even op, staat niet dat Jacob Jozef lief had boven al zijn broers. Maar dat Israël Jozef lief had boven al zijn broers. En Israël, wie is dat? Wie is Israël? Dat is de man van Peniel. Ja toch? Toen kreeg hij een nieuwe naam. En in Peniel, daar was wel het een en ander gebeurd. Daar is Jacob, in zekere zin, een nieuwe schepping geworden. Een ander mens. Hij kreeg uit louter genade een nieuwe mens, maar kreeg daar ook te maken met de genade van God die gestalte kreeg in zijn leven. Jacob, de bedrieger, die absoluut niets had verdiend, een zondaar, maar die vreemde man die daar 's nachts met hem worstelt, niet laat gaan, ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. En daar is die gezegend. Aan de ene kant door God op zijn heup geslagen, jazeker, waardoor die toch in zeker opzicht lichamelijk geknakt werd. Aan de andere kant was hij bij Peniel, ja, toch geestelijk gebouwd. Een nieuwe schepping. Niet meer dat streberige van vroeger, die gerichtheid op het aardse, maar toch, ondanks al zijn gebreken, ondanks dat, toch een leven met de Heer, milder, zachter, liefdevoller. En van hieruit snappen we het iets beter, dat Israël en Jozef het goed met elkaar konden vinden, want ze begrepen elkaar in het geestelijke. En vader Jacob zal Jozef in zeker opzicht gezien hebben als een geestelijke zoon. En wat is het prachtig als je als ouders een geestelijke band mag hebben met je kinderen. En dat verdiept de band ouders-kinderen. Alleen betekent dat niet dat je ze dan moet voortrekken. Maar ik snap wel dat je daardoor, ja, dat is gewoon zo. Dat verdiept de band. Als je iets van godsvrezen, als je het zelf ook kent en je merkt daar iets van in je kinderen, dat schept toch een speciale band. Maar laat het niet te veel merken. Dank God ervoor en bewaar het zorgvuldig in je hart. Ik zei al dat God in dit hoofdstuk nergens ter sprake komt, maar wel overal aanwezig is. Hij is hier voluit degene die de geschiedenis leidt. Dat klein menselijke gebeuren met al die fouten en al die gebreken, het leidt ergens naartoe. Want er zal hongersnood komen in Israël. En dan moet er iemand komen die uitkomst geeft en die gaat zorgen voor brood en voor redding. En wie moet dat zijn? Jozef. Al die dingen die daartegen in lijken te gaan, moeten daaraan meewerken, moeten daar dienstbaar aan zijn. In Genesis 15 had God al tegen Abram gezegd dat zijn nakomelingen vreemdelingen zouden zijn in een land dat niet van hen was. En dat ze slavenarbeid moesten verrichten en dat ze verdrukt zouden worden 400 jaar lang. En om zijn volk daar te krijgen in Egypte, is de Heere hier in Genesis 37 al aan het werk. Alles wat daar gebeurt, dat stuurt er naartoe dat het volk Israël als vreemdeling gaat verkeren in het land van de slavenarbeid. En bovendien lopen hier al lijntjes naar een andere redder, met een hoofdletter, die zorgt voor brood en voor redding, voor levend brood, Christus Jezus. Gemeente, eigenlijk onbegrijpelijk dat die veelkleurige kleed wat vader Jacob voor Jozef koopt, dat voortrekkerige gedoe en zo, dat toch op de een of andere manier meewerkt om Jozef daar naar Egypte te krijgen. En dat die haat van die broers op de een of andere manier daar ook aan meewerken, want wat gebeurt er? Op zekere dag roept vader Jacob Jozef bij zich. Want Jozef was thuis en zijn broers waren de schapen aan het weiden. Normaal ging Jozef mee, maar deze keer was hij thuis. En dan zegt vader Jacob: Jozef, wil je voor mij alsjeblieft naar je broers toe gaan en vragen hoe het met hen gaat, naar hun welstand. Ja, bellen of een appje sturen, dat ging natuurlijk niet. Maar ja, die broers waren wel heel ver weg. Helemaal bij Sichem, in Syrië. En dat was nogal een afstand. Maar goed, ik snap het, tussen haakjes, wel dat vader Jacob benieuwd naar hen was. Want Sichem, daar was nogal wat gebeurd. Daar was hun zuster Dina verkracht door één van de Sichemieten. En wat hadden toen Simeon en Levi gedaan? Die hadden daar een massamoord op touw gezet. Die hadden daar de mannelijke bevolking uitgeroeid. En wij weten uit vers 1 dat Jacob als vreemdeling verkeerde in het land Kanaan. Als allochtoons gezin. En als je als allochtoon zo tekeer gaat en je roeit mannelijke bevolking uit van een heel dorp. Ja, dan zijn natuurlijk alle ogen op jou gericht en dan is de haat tegen jou als gezin uitermate groot. En dan is wat die broers hier doen is uitermate gevaarlijk, want die wrokgevoelens die zullen nog ondergronds hebben doorgeleefd. En stel dat ze herkend zouden worden, ik snap dat Jacob zegt, Jozef, ga kijken. En dan staat er in vers 14 dat Jozef moet vragen naar hun shalom. Dat staat er. Naar hun welstand, naar hun shalom. Of het allemaal vrede is. Jozef is hier boodschapper van de vrede. Van de shalom. En de shalom is niet alleen maar deze vrede. Tussen mensen onderling. Maar de shalom is vrede tussen God en ons. En tussen mensen onderling. Dat is de diepe betekenis van shalom. En dan gaat Jozef als boodschapper van de vrede, die gaat vragen aan zijn broers hoe het ervoor staat, hoe het ermee staat met hun shalom. En dat is wel heel apart. Dat is zo anders dan die broers. Want vanuit vers 4 weten we dat die broers niet op een shalom manier met Jozef konden praten. Het was alleen maar haat en gedoe. En dan komt Jozef. En dan komt hij. Als vredeboodschapper. Met een boodschap van vrede. Gemeente, we zien hier prachtige lijnen lopen. Naar Christus. Jozef is hier type van Christus. En was Christus niet de gezondene van de Vader, naar een volk dat hem vijandig gezind was? Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En hij kwam met een boodschap van shalom. Om een blijde boodschap te brengen. Een boodschap van redding voor de zachtmoedigen. En gemeente, zo komt hij vanmorgen ook tot ons. Tot u, tot jou, tot mij, met zijn boodschap van vrede. Hij zoekt ons behoud. Hij zoekt onze redding. Hij wil niet dat we verloren gaan, maar dat we de toevlucht nemen tot hem en gered worden. En als de broers hem zien aankomen, dan komt al die opgekropte woede naar boven. Dat joch dat ze voorgetrokken wordt. Dat joch met die dure mantel. Dat joch met die opschepperige dromen, die klikspaan, ze zullen we raak nemen. Ze rukken hem zijn veelkleurige mantel uit en dankzij Ruben wordt hij uiteindelijk niet gedood, maar in een put geworpen. En door toedoen van Juda wordt hij uiteindelijk niet alsnog gedood, maar verkocht aan Midianitische kooplui die naar Egypte reizen. Want daar moet hij naartoe. Daar moet het volk naartoe. Gemeente, hier zien we aan de ene kant ten voeten uit wat de verkeerde opvoeding kan uitwerken. Dat er zoveel haat en wrijving komt dat broeders van hetzelfde huis elkaar zelfs willen doden. Maar aan deze geschiedenis zit ook die andere kant. Zonder dat ze het zich bewust zijn, werken die broers mee aan de uitvoering van Gods plan. En toen vader Jacob Jozef naar zijn broer stuurde, was hij zich daar absoluut niet van bewust dat ook hij meewerkte aan dat plan. En toen Ruben voorstelde hem in die kuil te werpen, was hij zich dat ook absoluut niet bewust. En toen Juda voorstelde hem te verkopen aan die kooplui naar Egypte, was hij zich dat ook niet bewust. Gemeente, we worden in deze geschiedenis volop bepaald bij wat Luther noemt Gods vreemde werk. En God zou vaak een gang gaan, zegt Luther, die voor ons mensen vreemd overkomt. Maar, zei Luther, God gebruikt dat vreemd voor zijn eigenlijke werk, voor zijn eigenlijke doel. De Heer gebruikt juist kromme stokken om rechte slagen uit te delen. En wat is hier zijn eigenlijke doel? Een redder voor het volk. En die heen zal wijzen naar de grote redder eenmaal. En daar moet alles aan meewerken. Ook die man die daar loopt, die precies op het goede moment en die dan ook nog precies weet waar de broers naartoe zijn, naar Dothan. Het past precies in het plaatje, God bestuurt het en ook wat de broers met Jozef doen, dat ze hem zijn veelkleurige rok uittrekken. Ook daarin is die type van Christus. Ook hij werd ontdaan, ruw, van zijn kleding. En Jozef die gehaat werd door zijn broers. De profeet Jesaja profeteerde al. Veracht de onwaardig zonder de mensen. Man van smarten. En zei Jezus, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Jozef werd verkocht voor 20 zilverlingen. Jezus voor 30, het slavenloon. En we lezen van Jozef dat hij zich verzette. En wat lezen we van Jezus? Dat hij zijn mond niet opendeed. Gemeente, aan de andere kant moeten al die dingen op Jozef een geweldige impact hebben gehad. We kunnen als vader of moeder wel een van onze kinderen voortrekken. En denken dat ze er misschien beter van worden. Maar uiteindelijk worden ze er vaak slechter van. Je zult maar met een boodschap van vrede komen, van shalom. En je zult de haat, de dood in de ogen zien. Een dodelijke haat van je eigen broers. Gemeente, ben je na zo'n gebeurtenis slachtoffer voor het leven? Een gevangene van het verleden, van je jeugd, van je opvoeding, van de haat van je broers, moet je dan in de slachtofferrol gaan zitten, levenslang. Dat hoeft natuurlijk niet. We zijn als mensen meer dan een product van ons verleden. Want wat geldt er uiteindelijk voor Jozef, die zo gehaat werd? Genesis 50. De broers hebben wel kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. En Jozef, hij moest die weggaan om een groot volk in het leven te kunnen behouden. En zo werd Jozef gezegend. Ten slotte, ik had het zojuist over het vreemde werk van God. Dat zien we hier bij Jozef volop. Om bruikbaar te zijn voor de Heere, moet ook hij onderworpen worden aan dat vreemde werk van de Heere, om uiteindelijk dienstbaar te zijn aan zijn eigenlijke werk. Dat hoogmoedige, dat pocherige, het moet er allemaal aan. De schade en de schande, door schade en schande moet hij wijs worden. Wat een wildgroei, wat een wilde takken aan die boom van Jozef. Ze moeten gesnoeid worden, ze moeten er afgehaald worden. En om dat te bereiken, gaat God soms diepe wegen, soms ook pijnlijke wegen met ons. Maar dat is nou eenmaal de grondwet van zijn koninkrijk. Denk eens aan Paulus. Als een werk heiligheid, als een vroomheid moest eraan. En hopelijk herkent u daar ook iets van in eigen leven. De Heere gaat met zijn kinderen vaak een weg. Door de diepte naar de hoogte. Door de vernedering naar de verhoging. Van lijden tot heerlijkheid. Eerst moet er vaak heel veel bij ons worden afgebroken. Heel dat oude bestaan van ons. Door de dood heen. Naar het leven. Gemeente, we hebben het nodig. Dat er geschud wordt, gesnoeid wordt aan onze levensboom. God gaat met zijn kinderen soms wegen van onmogelijkheden. Maar het is wel de weg naar zijn heerlijkheid. En het is ook de weg die Christus zelf is gegaan. Door de diepte, de Godverlatenheid, naar de overwinning, naar de verhoging, aan de rechterhand van de Vader. En daar bidt hij, als de grote voorbidder, voor al die strijders op aarde. En gemeente, Gods kind mag het weten, dat hoe diep het er hier soms door moet, het eeuwig koninkrijk wacht en dat de uitkomst eeuwig wel zal zijn. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder opdragen mevrouw Oudijn. Zij zal een operatie moeten ondergaan aanstaande woensdag 8 februari. Bovendien is de zwager van de heer Oudijn overleden. De man van zijn zus. We willen bidden voor mevrouw van Haarlem-Lekkerkerker. Zij zal donderdag 9 februari een behandeling moeten ondergaan in verband met een steentje in de galweg. We willen bidden voor de familie Keizer en bij een zus van Frida zijn twee hersentumoren ontdekt en zij wordt aanstaande dinsdag 7 februari geopereerd, moeder van een jong gezin met 5 kinderen. We willen bidden voor degene die afgelopen week aan een graf stonden van een dierbare. En we willen bidden voor Tom en Arianne Verburg die onze gemeente gaan verlaten. Helaas, jammer, maar ik begrijp het, jullie zijn verhuisd naar Oud-Beijerland en ja, we hopen dat jullie daar een hele goede toekomst mogen hebben, ook in de kerkelijke gemeente. We zijn dankbaar met mevrouw Van Velzen van Zoeren die de leeftijd vandaag van 100 jaar mocht bereiken. Laten we bidden en danken. Heere, wij danken u voor uw leiding, te midden van al dat gebeuren hier op aarde. Heere, hoe bijzonder dat u met al die kromme stokken toch iets goeds kunt doen. Heere, wij zien er vaak niet achter. En wij staan aan de ene kant en soms snappen we er niets van. Maar dan toch dat vreemde werk van u, dat u gebruikt, om te komen tot dat eigenlijke werk, dat eigenlijke doel. Heere, geef dat we in onze tijd daar ook meer zicht op krijgen. En bewaar ons voor verharding. Heere, bewaar ons voor boosheid op u. Aangaande dingen die gebeuren. Er kunnen ook in ons leven zoveel moeilijke dingen zijn. En toch hebt u het gezegd. Dat voor uw kinderen alle dingen, ook die moeilijke dingen, juist die moeilijke dingen, moeten meewerken ten goede. In geestelijk opzicht. Heer, wilt u het dan maar doen. En dan bidden we vanmorgen in het bijzonder voor onze gezinnen. Mag er recht en gerechtigheid plaatsvinden. Mag er liefde gevonden worden. Harmonie en vrede. Shalom. Heere, bewaar voor scheefgroei. Geef ouders wijsheid om op een goede manier hun kinderen op te voeden vanuit liefde, eensgezindheid. Heer, wij bidden vooral degenen die tobben met alles wat in hun leven is misgegaan. Die het misschien niet meer zien zitten. Zegen alle behandelingen die er in onze tijd ook mogelijk zijn. Geef dat ze mogen bijdragen aan het gewenste doel. Heer, bewaar ons ervoor dat we levenslang slachtoffer zouden zijn van dingen die gebeurd zijn in het verleden. En wij bidden nu, mag er maar veel een geestelijke band zijn tussen ouders en kinderen. En dat we als ouders voorbeelden mogen zijn voor onze kinderen, identificatiefiguren. Heer, zo bidden we ook voor onderwijzend personeel. Geef ook dat zij voorbeelden mogen zijn. En dat bidden we voor iedere volwassene op de plaats waar u hem stelt. En soms kunnen jongeren al voorbeelden zijn. Heer, wat een verantwoordelijkheid, hoe wij leven. Wij bidden om uw zegen over de gemeente. Heer, wees ons allen nabij. Bestuur, allen die op welke manier ook hier mogen arbeiden, zegen al die arbeid. Ook onder de jongeren. Heer, we bidden voor de zieken, lichamelijk, geestelijk. We bidden in het bijzonder voor mevrouw Audijn Alblas. Als ze woensdag een grote operatie moet ondergaan. Heer, wij bidden, stuur de handen van de doktoren en doe haar de rust en de overgave vinden in u. Bewaar haar. Ach, Heer, doe haar alles van u verwachten. Wij zijn maar broos, maar u bent de Almachtige. Heer, zo bidden we voor mevrouw Van Halem, als zij aanstaande donderdag ook een behandeling moet ondergaan in verband met een galsteen. Ook daarin zijn we afhankelijk van u. En wij bidden u, geef dat door die ingreep ook de klachten mogen overgaan. Heer, zo bidden we vanmorgen in het bijzonder voor de familie Keizer, die zus van Frida, die zo ernstig ziek is en menselijk gesproken niet gemist kan worden. Een moeder van 5 jonge kinderen. Ach, Heer, gedenk haar als ze dinsdag wordt geopereerd. Wij bidden voor dat jonge gezin, ook die vader. Wees hen allen goed en genadig. En geef dat mogen we u ook bidden voor de verdere familie. Geef dat de tumoren niet genetisch bepaald zijn. Wilt u troosten, doorhelpen en kracht geven. En betoon dat u sterker bent dan welke tumor dan ook. Heere, zo bidden we voor de familie Audijn nogmaals als een zwager is overleden. Wat kan er veel zijn? Wilt u ook daarin troosten en nabij zijn? En dat bidden we ook voor anderen die aan een open graf stonden van een geliefde, in welke relatie dan ook. Geef troost, kracht om verder te gaan. Heere, zo bidden we vanmorgen in het bijzonder voor Tom en Ariane Verburg, die onze gemeente na een kleine 7 jaar gaan verlaten. Wij danken u voor hun trouw, hun betrokkenheid. Heer, wij bidden, zegen hen in hun nieuwe woonplaats Oud-Beijerland. Gedenk hen in hun werk, ook persoonlijk, ook in hun geestelijke leven. Heer, laat ze ook daar tot zegen mogen zijn en geef dat ze in de kerkelijke gemeente in Oud-Beijerland ook in veel opzichten uw zegen mogen ontvangen. Heer, wij danken u dat mevrouw van Velsen van Zoeren vandaag 100 jaar mocht worden. Hoe bijzonder, een eeuw lang. U hebt haar heel lang gespaard, bewaard, ook voor haar kinderen, kleinkinderen, heel dat geslacht. Och, Heer, wilt u ook het komende jaar met haar zijn, geestelijk, lichamelijk, en haar het stille vertrouwen geven in u en mag er maar veel verwondering zijn over waarom het op ons was gemunt. Heer, want dat is van u. Zegen haar. En zo bidden we ook voor hen die u niet echt kennen. Heer, wij danken u dat u als de gezondene ook vanmorgen naar ons toe kwam als degene, als de boodschapper van de werkelijke vrede die alle verstand te boven gaat. En doe ons daarin delen. Heere, zo bidden we voor ons land, ons volk, onze overheid. We bidden voor een wereld in grote verwarring en dreiging. Bewaar voor verdere escalatie. Voor een grootscheepsoffensief wat wordt voorbereid. Heere, bewaar voor een wereldoorlog. En zo bidden we ook voor uw volk te midden van al dat gekrakeel en al die gebrokenheid. Heere, we bidden ook voor hen die geliefden verloren tijdens de watersnoodramp nu 70 jaar geleden. Wij danken u dat u ons land, ons volk, zoveel geeft in welvaart, vrede. Maar Heere, bewaar ons ervoor dat de welvaart ook in het tegendeel kan uitwerken. En doe ons maar in alles afhankelijk zijn van u. en vanuit die afhankelijkheid leven. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Breng andermaal uw gemeente bijeen. Wij bidden dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 133, vers 1 en vers 3 over de liefde. Waar die woont, dat daar Gods heil wordt verkregen. 133, 1 en 3. Gemeente, ga dan heen in vrede en verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.